Zou je misschien nog een glaasje water voor mij willen halen? Zullen we bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord dat u ons gegeven heeft. Dat we dat mogen lezen. Heer, dank u wel ook voor alle mensen die door de geschiedenis heen zo getrouw mogelijk alles hebben opgeschreven en hebben gekopieerd. Zodat wij dit woord nog steeds hebben. Heer, dat het niet verloren is gegaan in de tijd. Dank u wel dat u daar ook zorg voor heeft gedragen. Heer, dat geeft ook aan hoe kostbaar u dit vindt. En hoe belangrijk u het vindt dat het een plek heeft in ons leven. En dat we erna leven. Dat we het ook zien als het woord wat door u geopenbaard is aan ons. Wat voor ons een richtsnoer is. Wat voor ons inhoud geeft aan hoe we ons leven leven. En dat we ons daar ook door mogen leiden. Heer, we bidden u ook dat u deze ochtend in ons midden wilt zijn. Met uw Heilige Geest. Wilt u ook straks bij ons zijn, Heer. Als we willen gaan luisteren naar wat u tot aan ieder van ons te zeggen heeft. Zodat we tot opbouw van de gemeente dat met elkaar kunnen delen. In Jezus' naam. Amen. Nou, zoals ik aan het begin al zei, ik wil straks eigenlijk met jullie gewoon gaan oefenen met luisteren naar wat God tegen je zegt en dat uitspreken ter opbouw van de gemeente. Maar eerst gaan we kort nog even kijken naar een aantal teksten die Paulus heeft geschreven over hoe dat eigenlijk zijn werking had in de eerste eeuw, in ieder geval in de eerste gemeente. Ik heb het genoemd de geest en de samenkomst en dat zorgt voor een organische orde. Nou, dat lijkt een beetje tegenovergesteld, want als iets organisch is, hoe kan het dan geordend zijn? Gisteren ben ik met Maris in Paleis het Loo geweest. En dat is heel grappig, want dan zie je dat die hele tuin, die hebben ze een jaar of wat geleden, hebben ze die weer helemaal omgegooid, hebben ze die helemaal weer opnieuw geklust. Het hebben ze alles eruit gehaald zo'n beetje en alles weer opnieuw aangelegd. Dus het is heel georganiseerd. Het is wel mooi, maar het is heel georganiseerd. Het is eigenlijk helemaal niet organisch. Want het is allemaal het gras ligt waar men heeft gepland dat het neer werd gelegd. En het gras is ook allemaal netjes gemaaid. Alle buxushagen zijn allemaal heel netjes. Dus alles wordt heel goed onderhouden. Dus het is heel geordend, maar het is eigenlijk niet organisch. En als je naar een bos gaat, natuurlijk zijn de boswachters en die hakken bomen om. Maar daar staat bijna niks op dezelfde rij, tenzij het geplant is. Dus als je niks doet, als je alles organisch laat groeien, ja, dan is het wild en dan zit er weinig orde in. Althans, zo lijkt het dat er weinig orde in zit. En toch geloof ik dat als we kijken naar wat Paulus erover schrijft, dat juist in de gemeente, dat de samenkomsten geordend kunnen zijn en aan dezelfde kant organisch. Nou, hoe dat kan, daar komen we straks op. In eerste plaats even kijken van wat voor samenkomsten hadden ze in die tijd, toen de kerk eigenlijk net begon. Nou, er waren eigenlijk drie verschillende manieren waarop mensen bij elkaar kwamen. In de eerste plaats gingen ze vaak naar zoals ze gebruikelijk waren, zoals de Joden in die tijd omgingen met hun godsdienst, gingen ze naar de gebruikelijke samenkomsten. Ze gingen naar de tempel, om daar te bidden en om daar ook te offeren. En zeker in Handelingen, als je leest over de christenen in Jeruzalem, die gingen bij wijze van spreken dagelijks gingen ze daar naartoe, kwamen ze daar samen. Ze kwamen daar ook om te gaan evangeliseren, om te gaan vertellen over Jezus, maar ze gingen er wel naartoe. Ze gingen samen op het gebedsuur, gingen ze daar naartoe. Daarnaast lees je ook dat er soms bijeenkomsten waren waarin er heel veel nadruk lag op onderwijs. Er werd er gepredikt, de leer van de apostelen werd dan verteld. En soms, als de apostelen er zelf waren, dan gaven zij dat onderwijs. En er waren ook rondreizende leraren die soms het stempel kregen van, nou, die zijn goedgekeurd door de apostelen. Die kwamen langs om onderwijs te geven. Zo lezen we in Handelingen bijvoorbeeld zelfs dat als Paulus onderwijs geeft, dat dat zo lang duurt dat er iemand uit het raam valt en dat hij overlijdt. Dus er waren ook momenten waarop er echt daadwerkelijk sprake was van onderwijs. Je zou dat als het ware een soort van seminar kunnen noemen, zoals wij dat tegenwoordig zien. Nou, daarnaast had je de samenkomsten die de eerste christenen aan huis hadden. Nou, een huis in die tijd was niet vreselijk groot. Men schat dat de grootste huizen in die tijd, de gezamenlijke ruimte, dat je daar met maximaal 20 tot 40 personen in kon. Dan hield het vaak echt wel op. Dus vaak had je dan in een plaats had je een aantal van die gemeentes die dan in een plaats bij elkaar kwamen in huizen. En die zochten elkaar dan bijvoorbeeld daarbuiten op in de synagoge. Dan gingen ze daar naartoe ook met elkaar. Maar ze kwamen vaak in een setting bij elkaar met het aantal mensen met wat wij hier ongeveer bij elkaar zaten. wat wij hier ongeveer bij elkaar zitten. Dus als wij tegenwoordig nu denken aan van hey, een geslaagde kerk, en voor sommigen lijkt dat een beeld van nou, daar zit je met 3.000 of 4.000 man bij wijze van spreken bij elkaar. Dat kenden ze helemaal niet in de eerste eeuw. En dan mensen die gastvrouw zijn, mensen die in een aanbiddingsteam zitten. En heel veel dingen die wij nu hebben, die kenden ze toen helemaal niet. Want dat heb je niet als je gewoon bij elkaar thuis samenkomt. Dat heb je niet. Nou, hoe zag dat er dan uit? Wat deden ze dan zoal tijdens die samenkomsten? Zullen we eerst eens gaan lezen in 1 Korinthe 14, vers 26 tot en met 33. Ik kan er ergens nog een gordijntje open. Ik kan het wel lezen, maar ik moet wel een beetje mijn best doen. Ja, top. Dat is al heel veel beter inderdaad. Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel iets bij. Een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Er mogen 2, hoogstens 3 van u in klanktaal spreken. Ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken. Laat van hen die profeteren er telkens 2 of 3 spreken. Daarna moeten de anderen het beoordelen. Wanneer aan iemand die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, moet degene die op dat moment spreekt verder zwijgen. U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat iedereen van u kan worden onderwezen en bemoedigd. En wie profeteert, heeft macht over zijn geest. Want God is niet een God van wanorde, maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen. Ja, yeah, hij doet het. Wauw, best wel mooi, toch? Wat Paulus hier eigenlijk schrijft, is dat als de christenen bij elkaar komen, dat iedereen die aanwezig is, niet passief is, maar dat iedereen die aanwezig is, door God gebruikt kan worden om iets in te brengen in de gemeente, om de gemeente tot opbouw te zijn, om de gemeente te dienen. Nou, hij noemt hier een aantal zaken. Hij zegt, het kan een lied zijn, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleggen van, of een profetie. Ik denk niet dat Paulus de bedoeling had om hier uitputtend te zijn, dus dat je puur hieruit mag kiezen en al het andere is niet oké, okay, is niet van de geest of is uit jezelf. Maar Paulus geeft hier in ieder geval een indicatie van wat kan gebeuren als de geest iemand gebruikt om tot opbouw te zijn van de gemeente. Dus dat kan een van deze dingen kan het zijn en ik denk dat, God, dat de Heilige Geest zich niet laat beperken tot lijstjes, maar dat er nog veel meer manieren zijn waarop de Heilige Geest kan werken in je midden, of in ons midden, in het midden van de gemeente. Het mooie hiervan vind ik eigenlijk dat dit een hele geweldige uitwerking is van die profetie van Joël uit het Oude Testament. Want wat had Joël ook weer geprofeteerd wat er zou gebeuren als de Heilige Geest kwam? Wie weet dat zo? Wie schudt dat zo uit zijn mouw? Wat zou er ook weer gebeuren als Joël... Ja. Ja. Ja, en het mooie is dat in Handelingen 2, dan haalt Petrus dat inderdaad aan, dat hij zegt over wat er op dat moment gebeurt, dat de Heilige Geest wordt uitgestort, dat hij zegt, dit is waar Joël over gesproken heeft. Namelijk dat de Heilige Geest valt op iedereen. Dus op jongens, of op meisjes, op mannen, op vrouwen, niemand uitgezonderd. En als dat gebeurt, dan is het dus blijkbaar iedereen kan gebruikt worden om Gods stem te verstaan en iets door te geven daarvan aan de ander, tot opbouw van de gemeente. Dus als je kijkt naar zo'n tekst die dus Petrus heeft aangehaald van hey, dit is wat Gods geest in ons midden doet, dan zie je dus dat de manier waarop ze bij elkaar kwamen daar heel praktisch handen en voeten aan gaf. Als de geest iedereen kan gebruiken om tot opbouw van de gemeente iets te zeggen, dan moeten we daar ook ruimte voor maken om dat ook toe te staan op de momenten dat we samen zijn. Dus daar maakten ze ook heel specifiek ruimte voor. Dus iedereen kon wat bijdragen. Nou, het tweede punt is orde. We lezen in ieder geval in de tekstgedeelte dat God geen God van wanorde is. En dat Paulus hier dus eigenlijk een aantal regels neerlegt om daar goed mee om te gaan. Want God kan dus van alles in ons midden doen. God kan allerlei dingen openbaren. Maar Paulus zegt er zijn een aantal regels die in alle gemeenten toen gehanteerd werden. Om ervoor te zorgen dat het geen chaos wordt. Want God is niet een God van wanorde. Nou, laten we eens naar een aantal van die regels kijken. In de eerste plaats zegt Paulus dat alles wat er moet gebeuren, alles wat er gebeurt in de samenkomst, moet tot opbouw zijn van de gemeente. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dat de gouden regel is. Alles wat gebeurt moet tot opbouw zijn van de gemeente. Dus als jij in de samenkomst zit en je denkt, hey, ik denk dat God iets tegen mij zegt, dan om te beslissen of je denkt van, hey, zou ik dat wel of niet moeten vertellen in de gemeente, de eerste vraag die je zelf eigenlijk zou moeten stellen is dit tot opbouw van de gemeente? Nou is dat een lastige vraag, want soms weet je dat niet van tevoren. Ik moest denken aan 2 jaar geleden, toen waren we bij de opwekking in het nazorgteam. En een beetje ook heel veel met elkaar in het team. En dan probeer je ook altijd heel erg open te zijn voor wat God te zeggen wil, God te zeggen heeft. Dus ik weet nog, we stonden op een gegeven moment in de kring. En een van degenen die zei tijdens bidden, zei, ja, het is misschien heel gek, maar ik moet gewoon heel erg aan rookworst denken. Nou, ik denk, als jij van tevoren denkt, is dit tot opbouw van de gemeente, of in ieder geval de mensen, dat je zegt, dat je uitspreekt, ik moet aan rookworst denken, is nou niet dat je gelijk de connectie maakt, oh, dit is tot opbouw van de gemeente. Maar er begon iemand in de kring echt heel hard te lachen. Want die had een hele leuke herinnering aan iets wat God voor haar gedaan had. Onder het genot van een broodje rookworst. Dus voor haar was dat heel erg een mooie bevestiging van, hey, God ziet je en je bent hier op de juiste plek. Dus dat was super mooi. Maar om nou van tevoren te denken, ik moet aan rookworst denken, zal ik dat uitspreken, is dit het opbouw van de gemeente? Dan kan je van jezelf denken, ja, weet ik niet, denk het niet. Ja. Dus hoe moet je dat zien tot opbouw van de gemeente? Nou, misschien is het handig om een beetje te weten van de achtergrond van die gemeente, in Korinthe in ieder geval. Want ik denk dat Paulus dit een beetje afzet, niet zozeer tegen niet per se over de inhoud van de profetie of van de openbaring die God je geeft, maar welke houding heb je? Want wat was het probleem van die christenen in Korinthe? Je ziet dat ze heel erg, als je tussen de regels doorleest, en op een aantal momenten stipt Paulus het wel heel duidelijk aan, dat ze heel erg bezig zijn om zichzelf te laten zien. Ze willen heel veel in klanktaal praten, in tongentaal willen ze praten in de gemeente, zodat iedereen kan zien, oh, kijk eens hoe geestelijk diegene is. Oh, nou, kijk eens, hé, die heeft al die gaven. Dus ze zijn eigenlijk vanuit het verkeerde motief zijn ze aan de gang om uiting te geven aan die geestelijke gaven. Dus in plaats van dat ze denken, hey, kan dit de gemeente opbouwen, Heer, als u wat te zeggen wil, als u wat te zeggen heeft aan de gemeente te opbouwen, wilt u mij dan gaan gebruiken? Waren ze voornamelijk bezig met van, goh, laat ik die anderen eens even zien hoe geestelijk ik ben. Dus ik denk dat als we kijken naar die gouden regel die Paulus hier geeft, van laat alles tot opbouw van de gemeente gebeuren, dat in eerste instantie dat de vraag die we ons beter kunnen stellen is, ben ik bereid om gewoon God te dienen tot opbouw van de gemeente? En kan ik mezelf even aan de kant zetten, dat ik misschien ergens nog verlangens heb om als geheel geestelijk gezien te worden in de gemeente? Misschien is die houding verkeerd. Dus ik denk dat Paulus het hier voornamelijk meer heeft over de houding die je hebt om te dienen in de gemeente dan puur inhoudelijk. Want soms weet je inhoudelijk gezien niet of het tot opbouw is van de gemeente. Dat weet je pas als je het uitspreekt. Eerder weet je het niet. Nou, de tweede regel die hij geeft heeft met klanktaal te maken, met tongentaal. Hij zegt dat er 2 of 3 in klanktaal mogen spreken en op zijn beurt, op je beurt. Toen ik dit weer las, dan dacht ik, ja, wij lezen hier soms ook wel een beetje overheen. Wij zeggen soms iets te makkelijk dat je zegt, nou ja, in de samenkomst mag je niet in klanktaal praten of in tongentaal praten, want daar heeft niemand wat aan, dus dat moet je niet doen. Nou ja, dat zegt Paulus niet. Paulus zegt hier dat het wel mag, maar dat het uitgelegd moet worden. En dat er als 2 of 3 mensen in klanktaal hebben gesproken, om de beurt, want anders als het door elkaar heen gaat, dan snapt niemand er nog wat van, moet het wel uitgelegd worden. Want als je in klanktaal praat en niemand begrijpt wat daarmee bedoeld wordt, dus als er geen uitleg is, ja, dan bouwt het de gemeente niet op, maar dan bouwt het alleen jou op. Dus waar is het dan voor? Dus vandaar ook dat Paulus hier eigenlijk een stop zet, dat hij zegt, oké, als er dus 2 of 3 mensen in klanktaal hebben gesproken, dan moet je echt even stil te nemen, dan moet je echt even stoppen en te kijken, oké, wat is de uitleg van hetgeen wat hier gesproken is? Want anders bouwt het de gemeente niet op. En iets verder terug in het hoofdstuk, vers 13 tot en met 17, daar zegt Paulus er ook wat over. Dus weer 1 Korinthe 14, vers 13 tot en met 17. Hij zegt, daarom moet iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gave die te kunnen uitleggen. Wanneer ik namelijk in klanktaal bid, bid ik weliswaar met mijn geest, maar doe ik niets nuttigs met mijn verstand. Dus wat moet ik doen? Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Als u God alleen maar dank zegt met uw geest, hoe zou dan iemand die net als een buitenstaander uw klanktaal niet verstaat, uw woorden met amen kunnen bevestigen? Hij begrijpt niet wat u zegt. Het is natuurlijk goed dat u God dank zegt, maar op die manier is een ander er niet bij gebaat. Dus hier zie je ook weer dat Paulus teruggrijpt naar die gouden regel, is het tot opbouw van de gemeente. Als jij in je eentje in de zaal zit en je bent echt helemaal in de gloria en je begint heel hard in tongen te bidden, dan kan dat voor jou heel opbouwend zijn. Dan kan dat zijn dat je heel erg door God aangeraakt wordt. Maar dat is niet zo opbouwend voor de rest van de gemeente. Behalve dan dat ze kunnen zeggen of kunnen kijken en denken, nou wat gaaf om te zien hoe iemand helemaal nu van God gaat. Maar de dingen die je uitspreekt, ja, wie kan daar amen op zeggen als je het niet begrijpt? Dus er moet uitleg zijn. Dus of je bidt zelf, dat er uitleg komt, dat God jou de uitleg geeft, of je bidt erbij dat iemand anders de uitleg geeft. Het mooie van dit tekstgedeelte vind ik eigenlijk, dat viel me weer op toen ik dit las, dat Paulus zegt dat als dat dus gebeurt, dat als er tongentaal wordt gesproken, dus iemand denkt, ik denk dat ik een tong heb voor de gemeente, die spreekt dat uit en er is geen vertaling. Dus je hebt zelf geen vertaling en de ander heeft geen vertaling. Wat zegt Paulus wat er dan moet gebeuren? Moet je diegene op zijn kop geven? Moet je zeggen, nou, dat heb je verkeerd gedaan? Ja. Je moet stoppen. Je moet niet verder gaan met tongentaal. Maar het mooie vond ik, wat hij daarna zegt, is, ga dan gewoon in stilte in tongen bidden. Wat hij dus eigenlijk zegt is, nou, je hebt waarschijnlijk wel gewoon iets van God begrepen. God heeft je iets duidelijk gemaakt. God probeert iets met jou te communiceren. Alleen, in dit geval heb je dan misschien gewoon de conclusie getrokken dat het ook voor de gemeente is, terwijl God het voor jou bedoeld heeft. Dus Paulus zegt eigenlijk, niks aan de hand. Je hebt iets uitgesproken in de gemeente. Nou, blijkbaar was het niet per se voor de gemeente bedoeld. Ga dan niet in een hoekje gaan zitten om je te schamen. Ga dan niet zitten denken, oh, wat heb ik nou gedaan? Had ik niet moeten doen? En ik heb de dienst verprutst? Of wat denken mensen nog niet van me? En dan zegt Paulus gewoon, ga dan gewoon in stilte verder bidden in tongen. Dus laat je niet afremmen als er misschien een keer iets gebeurt waarvan je denkt, oh, nou, dat was toch niet helemaal de bedoeling. Daar zijn juist die regels voor die Paulus hier neerlegt. Dat hij zegt, het is eigenlijk een soort van speeltuin wat hij aangeeft. Is als je het idee hebt dat God iets tot je spreekt, wat misschien voor de gemeente is, neem de ruimte om het uit te spreken. Maar Paulus zet wel een aantal hekken neer om ervoor te voorkomen dat het geen chaos wordt. Maar ook om mensen te voorkomen dat niemand beschadigd raakt. Dat er allerlei gekke dingen gezegd worden. Dus vandaar dat er uitleg moet zijn als er tongentaal gesproken wordt in de gemeente. Maar schaam je dus niet als dat een keer gebeurt. Als je denkt van, hé, ik denk dat God iets te zeggen heeft voor de gemeente. Je spreekt het uit. Al is het een tong en het landt niet. Er is geen vertaling. Helemaal niet erg. Dan kan het best zijn dat God dat wel tot jou gesproken heeft. Maar dat het gewoon voor jou bedoeld is. Dus ga dan gewoon in stilte verder om in tongen te bidden. Derde punt wat hij aangeeft is dat er 2 tot 3 profetieën moeten zijn en dat het dan beoordeeld moet worden. Ook hier zie je weer dat Paulus zegt dat het geordend moet gebeuren. Dus om de beurt, niet tegelijkertijd door elkaar heen praten, want daar begrijpt niemand wat van. Maar doe het netjes om de beurt, zodat iedereen het kan volgen en je begrijpt wat er gezegd wordt. Ook hier zie je weer terugkomen dat dus Paulus het heeft over 2 of 3. Wie heeft enig idee waar dat vandaan komt? Verzint Paulus dit zo of komt dat ergens vandaan? Waar komt dat vandaan, die 2 of 3? Ja, inderdaad. Dat was vanuit het Oude Testament was dat een hele belangrijke regel. En die kwam een beetje uit het strafrechtgedeelte vanuit het Oude Testament. Dat als iemand werd aangeklaagd, dat er minstens 2 tot 3 getuigen moesten zijn om dat te bevestigen. En dat werd eigenlijk een beetje gebruikt als gouden regel voor allerlei zaken waar mensen niet bij waren geweest. Want iedereen kan natuurlijk wel zeggen, ja, hij deed dit of hij deed dat. Maar als jij de enige bent die dat gezien heeft, dan is het woord voor jou ten opzichte van die ander. Maar als er nou iemand anders bij komt, en er komt nog iemand anders bij die zegt, ja, nee, ik ben er ook bij geweest, ik heb dat ook gezien, dat ging inderdaad zo. Dan staat die zaak ineens een heel stuk steviger. Nou, zo is het dus eigenlijk ook met profetie. Wat Paulus hier zegt, dat profetie ook niet ineens dat je, als het uitgesproken wordt, dat je ineens moet zeggen, oh, nou, dit is het en we moeten het helemaal volgen. Nee, het moet getoetst worden en het moet ook eigenlijk bevestigd worden. Dus het mooie is eigenlijk als er niet dat via 1 kanaal bevestigd wordt, maar als het via meerdere mensen bevestigd wordt, 2 of 3. Vandaar dat Paulus ook zegt, als er 2 of 3 mensen een profetie hebben uitgesproken, neem dan ook even pauze en beoordeel dan wat er uitgesproken is. Vult dit inderdaad elkaar aan? Is dit iets wat inderdaad eenzelfde getuigenis is? En het kan soms heel erg mooi zijn dat als jij als jij iets in je hoofd hebt waarvan je denkt van, nou, volgens mij zegt God het tegen me, maar ik heb niet het complete plaatje. En je spreekt het uit. En iemand anders loopt met een ander stukje, die spreekt dat ook uit. En het vult elkaar ontzettend mooi aan. En ik denk, als dat gebeurt, als je dus eigenlijk allemaal een klein deel ontvangt van God en je brengt het bij elkaar, en als het dan samen een heel mooi geheel vormt, dan kijk je ernaar en denk je ineens, wow, ja, dit is inderdaad echt wat God wil zeggen in ons midden. Dan wordt het ook een heel stuk makkelijker om dat te beoordelen. Want hoe beoordeel je nou profetieën die uitgesproken worden in de gemeente? Iemand een idee? Wat zou je onder andere moeten doen? Dat is niet heel ingewikkeld, denk ik, hè? Ja. Ja, inderdaad. Het woord is geopenbaarde en opgeschreven, de openbaring van God. Dus als je een profetie uitspreekt die echt volledig ingaat tegen wat hier staat. Als je bijvoorbeeld ineens zegt, hey jongens, ik denk dat God tegen me zegt dat ik de zoon van God ben. Net als Jezus. Nou, ja, dat staat niet helemaal zo in de Bijbel, dus ik denk niet dat dat klopt. Dus die Bijbel is daar ook een meetsnoer voor om ook openbaring die God aan jou persoonlijk geeft voor de gemeente, om daar langs te leggen. Van, klopt dit met wat hij geopenbaard heeft in zijn woord? Zou er nog meer dingen zijn? Waar kunnen we nog meer op letten? Wie heeft een idee? Ja. Ja, ook heel mooi inderdaad. Wordt Jezus erin verhoogd? Is inderdaad gericht op Jezus. Ja, ook heel mooi inderdaad. Ja. Ja, zijn de mensen betrouwbaar die het uitspreken? Ken je hun wandel met God? Weet je dat ze inderdaad ook echt oprecht aan het zoeken zijn naar wat God zegt? Dat is een heel stuk makkelijker om dat in een groep te doen zoals wij die hier hebben, als wanneer je in een samenkomst bent met 3000 man. Dat is best wel lastig om dat te beoordelen. Maar hier, we kennen elkaar ongeveer. Niet helemaal natuurlijk, maar je kent elkaar hier heel wat beter dan als je met 3000 personen met elkaar bent. Nee. Nee. Maar als je meer met elkaar optrekt, ja, dan weet je iets meer van elkaar af inderdaad. Dan weet je iets meer uit welk vaartje het komt inderdaad. En dan nog, vandaar dat het ook niet het enige is. Zou er nog meer dingen zijn waarop je kan letten? Ik heb het eigenlijk al een beetje verklapt natuurlijk, net. Ja, inderdaad. Wordt het bevestigd door anderen. Er zijn inderdaad andere profetieën die eigenlijk die er ook worden uitgesproken die hetzelfde zeggen. Als er 2 of 3 mensen zijn die eigenlijk alle 3 onafhankelijk van elkaar hetzelfde van God ontvangen, dan is dat eigenlijk wel een hele mooie bevestiging dat God datgene inderdaad wil zeggen in de gemeente. Dus is er nou bevestiging van anderen? Zijn de profetieën aanvullingen op elkaar? Dus er zijn eigenlijk best al wel veel dingen waar je op kan letten om te kijken wat datgene wat uitgesproken is, of dat ook echt van God komt. Of dat ook echt door hem geopenbaard wordt. Nou, het laatste punt wat Paulus aangeeft. Hey, we hebben geen beeld meer. Hij zegt, wie profeteert heeft macht over zijn geest. Zegt Paulus in het gedeelte wat we net gelezen hebben, van 26 tot en met 33. Dat betekent eigenlijk, als je soms kijkt naar een aantal religies, zie je dat sommige mensen die dan dienen als priesters of als shamanen, hoe ze soms heten, dat die soms zo kunnen worden overgenomen door wat zij dan de God noemen, de God die ze dienen, dat ze volledig alle controle kwijtraken. Ze raken bij wijze van spreken in trance en raken zelf de controle kwijt over hetgene ze uitspreken, over hetgene ze doen. En Paulus zegt dat dat dus in de kerk en hetgeen wat de Heilige Geest in jou doet, door jou heen doet, volledig anders is. Dat je zelf nooit de controle kwijtraakt. Je kan zelf besluiten of iets wat God jou openbaart, of je dat gaat uitspreken of dat je dat niet gaat uitspreken. Soms moet je ook zelf bepalen welke woorden je gaat uitspreken. Ik merk bij mezelf soms wel eens, als ik denk dat God me iets openbaart, dan ben ik gewoon eerst even een moment stil en zeg ik, heer, is dit voor mij of is dit voor de gemeente? Wilt u het voor me bevestigen? En als ik niet helemaal snap wat God mij openbaart, vraag ik soms wel eens, heer, wilt u me gewoon ook de uitleg geven? Dat ik iets meer vastigheid heb, iets meer houvast heb om te weten, ja, is dit voor de gemeente? En is het ook een goede boodschap om uit te spreken? In ieder geval in de groep waar je bent, of is het gewoon echt iets voor mij? Nou, soms wacht ik dan gewoon even tot God dat bevestigt. Soms bevestigt God het niet. Nou, dan moet je zelf kiezen, ja, ga ik de stap wel zetten of ga ik de stap niet zetten? Als het een mooie Bijbelse boodschap is, is het eigenlijk altijd goed om die stap te zetten. Want als je niet af en toe die stap zet, ga je het ook niet leren en ga je er ook niet in groeien. Dus het is goed om gewoon soms uit te stappen, ook al weet je het niet helemaal zeker. Want juist die regels zijn ervoor dat ook als er dingen dus gebeuren die niet helemaal correct zijn, die misschien toch meer voor jezelf zijn dan voor de gemeente, dat wordt ondervangen door die regels. Doordat je gewoon met elkaar kijkt, ja, is dit inderdaad voor de gemeente bedoeld of is het misschien meer voor jezelf bedoeld? Of heb je het misschien net niet helemaal goed gehoord? Nou, geef niks. Hartstikke goed dat je bent uitgestapt. Daar word je gewoon om bemoedigd. Ik denk dat het zo in de eerste gemeente ook ging. Het is anders als je merkt dat mensen uit een volledig verkeerde houding dingen gaan uitspreken in de gemeente. Dan wordt het op een gegeven moment tijd dat daar wat over gezegd wordt. Maar dat is een heel ander verhaal dan dat jij in alle oprechtheid probeert te luisteren naar God. En tegen God zegt, Heer, ja, is datgene wat u me nu geeft, is dat voor de gemeente of niet? Dat je zegt, nou, ik stap gewoon uit, ik ga het zeggen in de gemeente. Wie kan daar tegen zijn? Niemand toch? Als je wil uitstappen, als je God wil dienen en je wil de gemeente dienen door op zo'n manier om te gaan met wat God jou geeft, ja, daar kan niemand tegen zijn. En het is ook niet de bedoeling dat je dan elkaar afmaakt en zegt van, nou, dat was verkeerd van jou, hè, dat heb je verkeerd gedaan. Maar dat je gewoon zegt, hey, gaaf dat je uitgestapt bent, gaaf dat je het gedaan hebt. Volgende keer, hè, je hebt nu ook geleerd inderdaad misschien wanneer het niet helemaal de bedoeling is om het te doen, wanneer het meer voor jezelf is. Maar zo mogen we gewoon leren. Laatste stukje wil ik nog even met jullie terug naar het begin van hoofdstuk 14. Vers 1 tot en met 5. Ik wil nog even wat aandacht geven aan profetie. Er staat, jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. Vooral naar die van profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan. Want door toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert, spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Iemand die in klanktaal spreekt is dan daar alleen zelf bij gebaat. Iemand die profeteert doet dat ten bate van de gemeente. Ik zou willen dat u alle in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt. Tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft. Thema profetie is het afgelopen jaar best al wel een paar keer aan bod gekomen. Ook tijdens de preken, waarbij we het idee hebben dat God wil dat we daar meer mee doen. En als ik ook kijk naar een tekst zoals deze, dan staat hier eigenlijk heel, heel gericht dat we het verlangen mogen hebben om van God een profetie te ontvangen. Of voor onszelf, of om door te geven aan de gemeente. Want dat is heel de context van dit hoofdstuk 14, is altijd als je bij elkaar komt in de samenkomst. Om dan door God gebruikt te worden om tot opbouw te zijn voor de gemeente. Nou, van alle gaven die God aan ons geeft, is blijkbaar profetie in het kader van de momenten dat we samen zijn als gemeente een hele belangrijke en iets wat je ook na mag streven, waar je echt naar uit mag strekken. De basis van alles is liefde. Dus zonder liefde stellen al die gaven helemaal niks voor. Dus zonder ook de juiste houding erachter zijn die gaven helemaal niet, komen helemaal niet tot hun recht, zegt Paulus. Maar als die basis goed is en je strekt je uit naar de gaven van de geest, mag je je vooral uitstrekken naar de gaven van profetie. Nou, wat is de gaven van profetie? Wij zien soms de gaven van profetie een beetje verkeerd, als zijn dat is het vertellen van de toekomst. Nou, dat is niet zo. In eerste instantie is profetie is spreken namens God. Je ontvangt iets van God en je spreekt dat uit. En het kan van alles nog wat zijn. Dat kan inderdaad zijn dat God jou iets laat zien over waar die bijvoorbeeld een deur die gaat openen voor iemand, dat je uitspreekt van, goh, ik denk dat God dit tegen jou zegt, dat je een bepaalde keuze moet maken in je leven. Het kan zijn dat God juist een bevestiging geeft over een situatie waar je in zit. Ik weet niet of jullie dat wel eens gehad hebben, een profetie waarin je heel erg merkte dat God je een bemoediging gaf van, ik ben met jou in de situatie waar je in zit. Dat kan zo ontzettend bemoedigend zijn. Ik weet nog dat het een keer echt heel slecht ging met mijn broer. En toen bad iemand voor me en die zei, God is dichterbij dan een broer. Nou, dat raakte me zo, omdat ik dat zo persoonlijk vond, dat God juist hem inspireerde om dat tegen mij te zeggen, omdat het zo moeilijk ging met mijn broer. En ik ervoer daar zo'n bevestiging door. Ik denk van, wauw, God is gewoon in deze situatie. God is bij mij, maar God is ook bij mijn broer. Want God is ook dichter bij hem dan dat ik bij hem kan zijn. En dat kan zo'n ontzettend mooie bemoediging zijn. Dus denk niet dat als jij van God iets ontvangt waarvan je denkt van, oh ja, maar dit lijkt helemaal niet zo belangrijk. Of dit lijkt helemaal niet zo dat ik nou iets ga vertellen over wat er gaat gebeuren. Ja, dat is ook helemaal niet per se de essentie van profetie. Profetie is, wat Paulus hier zegt, is opbouwend, troostend en bemoedigend. Die drie punten, of één van die drie in ieder geval. Dat is de essentie van profetie. Dat God jou iets geeft voor de gemeente voor heel de gemeente of misschien voor iemand specifiek, wat troostend is, wat opbouwend is, wat bemoedigend is. En dan mag je dat uitspreken. Blijkbaar mogen we ons daar allemaal naar uitstrekken. Als je je hart aan Jezus hebt gegeven en je zegt, Heer, ik wil u volgen, mag je er ook naar uitstrekken om door hem gebruikt te worden op het gebied van profetie. Om uit te spreken wat God te zeggen heeft tegen de gemeente, tegen jou of tegen misschien een specifiek individu binnen de gemeente. In Efeze 4 staat dat er ook een aantal specifieke bedieningen zijn. Daar wordt de profeet ook specifiek benoemd als een bediening. Niet iedereen heeft de bediening om een profeet te zijn. Een profeet zal heel veel gebruikt worden om profetieën door te geven aan de gemeente en om duidelijk te maken wat God wil, met welk pad God uit wil, ook met een gemeente. Maar een profetie op zich is voor iedereen toegankelijk. En dat zal soms heel verschillend zijn. Mensen ontvangen soms op heel verschillende manieren een profetie. Soms ontvangen mensen heel erg bijvoorbeeld een lied waar een bepaalde tekst in zit, of een gebed wat je op je hart hebt. Of soms kan het een tekst zijn die God je doorgeeft, waarvan je denkt, die is echt specifiek voor die persoon volgens mij bedoeld, of voor de gemeente. Het kan ook zijn dat dat God je een beeld geeft, dat je iets visueels voor je ziet, wat je uitspreekt richting de gemeente. God kan op heel veel verschillende manieren tot je spreken. Dus ook daar kan heel veel verschillende variatie in zitten. En het is ook goed om soms een beetje te leren op welke manier God tot jou spreekt. Dat kan soms op heel veel verschillende manieren zijn. Dus wij zijn allemaal in staat om de stem van God te horen en om die door te geven. Is dat niet een geweldig mooie bemoediging? Ja, zo gaaf. Hebben we er zin in om het gewoon lekker te gaan oefenen? Ja? Laten we even een paar minuten stilte nemen. En kom gewoon bij God. En misschien zijn er al wel dingen die je deze week beleefd hebt. Of andere dingen waarvan je misschien tijdens de samenkomst bepaalde dingen bij je naar boven zijn gekomen. Waar je denkt van, misschien dat God dat tegen me zegt. Spreek dat gewoon zometeen uit. Ik zet hem weer even terug op de regels. En dan gaan we het gewoon doen volgens de regels die Paulus hier geeft. Dus als er mensen zijn die klanktaal hebben, vraag gewoon aan God of die uitleg wil geven, of dat die iemand anders de uitleg wil geven. En spreek het dan gewoon uit. Als je een profetie hebt, spreek het ook gewoon uit. Heb jij iets in je hoofd zitten en iemand spreekt iets uit waarvan je denkt, dat sluit eigenlijk wel heel mooi aan. Zeg het dan ook al even op dat moment, want dan kan het elkaar heel erg bevestigen. Dus zullen we eerst een moment stil te nemen.